Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan luisteren naar Psalm 89, vers 9. Of mee neuriën, of mee zingen. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. Dat gaat uiteindelijk over de grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus, over wie het ook deze middag mag gaan. 89, 9. Vanmiddag aan de hand van de catechismus staan vanmiddag stil bij de belijdenis dat de Heer Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. En naar aanleiding daarvan willen we ook zingen Psalm 71, of luisteren naar Psalm 71, het vierde vers. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerste begin, mij niet uit tedere min had ondersteund. Psalm 71, het vierde vers. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u, van jou, spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen samen uit de Bijbel en wel uit Johannes, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen. Johannes 1, vers 1 tot en met 18, dat is onze schriftlezing voor deze middag. Daar in Johannes 1, het eerste hoofdstuk, het eerste vers, daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door dit woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. We willen dan zometeen in de preek willen we luisteren naar de Heidelbergse catechismus. En wel zondag 14. En in zondag 14 daar worden twee vragen gesteld. Allereerst, wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. En het antwoord, dat de eeuwige Zoon God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de Maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En dan de volgende vraag en antwoord. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En het antwoord, dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover ook de catechismus. Het gaat dus ook over het feit dat hij onze middelaar is. Daar ging het vanmorgen ook over. Dus dat sluit ook heel mooi op elkaar aan. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Lieve Heere God in de hemel, zo mogen wij opnieuw horen dat er een middelaar is. Ja, dat Hij, uw Zoon, Jezus Christus, onze middelaar is. Heere, wij bidden u dan ook om uw zegen over deze dienst. Uw zegen, Heere, over de verkondiging van uw woord. Als dat tot ons komt ook deze middag, dat het ook iets achter zal laten bij ons, dat het ons voor u zal verootmoedigen, maar bovenal ook dat u zelf door het geloof, dat u ook zelf door de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt en dat wij door het geloof ook aan deze middelaar verbonden mogen zijn en worden. En meer mogen worden. Heren, wij danken u dat u de Heere Jezus gezonden hebt. Wij danken u dat wij daarover mogen horen. En dat het ons verkondigd wordt. Dat ons verkondigd wordt dat er bedekking is van alles waarmee wij niet voor u de Heilige God kunnen bestaan. Heere God, dan kent u ons allemaal. Ook zoals we hier deze middag zijn, zoals we meeluisteren, meekijken, verbonden zijn met elkaar. En de Heere wil dan zelf komen en tot ons hart spreken. Heere God, dan mogen wij u danken. Mogen wij u danken voor zoveel goeds wat u schenkt en geeft. En dat u het woord gegeven hebt. Ja, Heere, dat wij daar ons hart aan mogen ophalen. Dat wij daar de rust en de zekerheid in mogen vinden. En Heere, dan willen wij u ook opdragen, deze wereld, de wereld om ons heen, waarin wij leven, zoveel mensen die ook niet van deze middelaar weten. Heere God, geef dat wij het zout en het licht van deze wereld mogen zijn, dat anderen het aan ons merken, dat wij hem kennen, dat wij met hem leven, anderen jaloers worden, omdat ze merken dat wij iets hebben wat zij missen. Heere, misschien missen we het zelf nog. Al wil het dan in ons hart ook werken deze middag. En Heere God, we bidden u zo voor alle nood en rampen die ook in deze wereld er zijn. Ook deze week nog weer een orkaan die tekeer ging. Heere, wij zien elke keer weer dat er zoveel aan de hand is in deze wereld. Opnieuw willen we u opdragen, alle coronaperikelen. Heere, wij bidden u om wijsheid voor alle die het beleid maken. Wij willen u bidden, Heere God, geef toch dat deze crisis niet zomaar aan ons voorbij gaat, maar dat het ons iets zal doen en iets zal achterlaten. Heere, het belemmert ons. We mogen u danken dat ondanks dat toch heel veel door mag gaan. We denken ook opnieuw aan de bruiloft deze week van het echtpaar Doudij. Heere God, wilt u bij hen zijn en ook een goede en een gezegende dag geven. Dat u ook op die dag de eer mag krijgen. En dat u zelf in hun huwelijk de eerste wil zijn. Heere, we willen u opnieuw opdragen. Ook Arjan Ringma in het ziekenhuis. Heere, wilt u voor hem zorgen en geven, Heere God, ook dat verdere behandelingen gezegend mogen worden als er ook wel zorg is. Om het vocht in zijn longen. Heere God, wilt u toch geven dat de artsen daar ook wijsheid voor krijgen, ook als ze misschien wel moeten gaan ingrijpen. Heere, wil hem helpen, ook als hij pijnen leidt. Geef bovenal dat hij ook in deze omstandigheden het oog geslagen mag hebben op u, de levende God, en dat vooral ook op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, zo dragen we alles aan u op. U kent ons allemaal, u kent ook het verdriet van ons hart en u kent de vreugde van ons hart, u kent de moeite en de zorgen. Die zijn u bekend, Heere, als we zorgen hebben misschien om familieleden of op welke manier dan ook worstelen met dingen in ons leven. Heere, u kent ons. We mogen het ook deze middag bij u brengen. De rouw, het verdriet, het gemis, wat er is om geliefden die wij moeten missen. Heere God, wilt u ook zelf olie in de wonden gieten? Wilt u zelf ons hart verheugen? Ook deze middag mogen wij ons hart ophalen aan hem, uw Zoon, de Heer Jezus, de Middelaar. Heere, dat wij hem zo mogen kennen. Wij bidden en vragen u deze dingen, niet om ons, maar om Christus wil. Amen. Gemeente, de collectedoeleinden die zijn u wel bekend. En we gaan zingen als inleiding op de preek. We gaan luisteren als inleiding op de preek naar Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat komt natuurlijk terug in die catechismuszondag. Dus laten we dat ook samen dan beluisteren. Gemeente, het is nog niet direct kerstfeest. En toch mogen we vanmiddag al even kerstfeest vieren. Want we staan vanmiddag stil bij de zondag uit de catechismus, waarin het gaat over de geboorte van de Heer Jezus. U hebt dat gehoord. En even ter herinnering, onze catechismus is nog steeds bezig met de behandeling van de geloofsartikelen, de 12 artikelen van ons geloof, waarin ook staat, en wat we ook zelf mee beleden hebben deze middag, dat de Heer Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen, zou je kunnen zeggen. En het een gaat natuurlijk ook vooraf aan het ander. Zonder ontvangenis geen geboorte. En zonder geboorte zou ook die ontvangenis eigenlijk geen zin gehad hebben. Dus onze catechismus die behandelt ze ook samen. En nou vraagt ze ons, wat zeg je nou eigenlijk, hè, als je zegt dat je dit gelooft? De Heer Jezus ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit een maagd, uit de maagd, Maria. Nou gemeente, als ik het zelf heel eenvoudig probeer te zeggen. En ja, misschien moet u dat ook even voor uzelf proberen. Hè? Wat zeg ik nou eigenlijk als ik dat zeg? Kan ik dat uitleggen aan mijn buurman die misschien helemaal nog nooit een kerk van binnen gezien heeft? Kan ik uitleggen aan de hand van de 12 artikelen wat ik nou eigenlijk geloof? Dat is misschien best een goede vraag. Om je dat zelf ook eens af te vragen en dat misschien eens te oefenen voor jezelf. Hè? Nou, wat betekent dat? Ontvangen door de Heilige Geest. Nou, heel eenvoudig gezegd, het betekent dat de Heilige Geest er op een wonderlijke manier voor heeft gezorgd dat de Heer Jezus een menselijke natuur heeft gekregen. Dat die menselijke natuur die is gevormd uit de maagd Maria, uit haar vlees en bloed. En zo werd de Heer Jezus uit haar geboren. Nou, onze catechismus die gebruikt daar best wel moeilijke woorden misschien voor. Het is misschien niet als je zo'n antwoord zo in één keer leest, niet zo heel duidelijk. Het is wel een rijk antwoord en er zou natuurlijk ook nog wel weer meer over te zeggen zijn. Maar het is wel heel diep ook wat hier gezegd wordt, gemeente. Ik zei, de catechismus behandelt deze twee dingen, ontvangen en geboren, samen. Toch zit er ook wel een verschil in. Er is een verschil tussen ontvangen worden en geboren worden. En dat blijkt ook wel, als je daarover na gaat denken, dan kun je eigenlijk zeggen, ja, de Heer Jezus die werd geboren zoals u en ik geboren zijn. Op dezelfde manier. En natuurlijk, elke geboorte is uniek. De ene geboorte duurt lang. Veel last van weeën, veel pijn. En de andere geboorte die duurt kort. En de een werd geboren in het ziekenhuis, de ander thuis. En bij de een moest een arts eraan te pas komen of een keizersnee. Dus in die zin zijn natuurlijk alle geboortes ook uniek. Maar toch, dat bedoel ik natuurlijk niet. De Heer Jezus, hij werd geboren zoals dat doorgaans gaat. Zoals dat gebruikelijk is. Net zoals u en ik geboren zijn. Zeker, het bijzondere is natuurlijk wel dat hij geboren werd uit de maagd. Maar dan ben je eigenlijk ook meteen weer bij die ontvangenis. Er zijn misschien wel jongens en meisjes in de kerk, en anders zijn ze ook wel misschien duister en kijken ze misschien wel mee, die nog niet zo lang geleden een broertje of een zusje hebben gekregen. Of misschien ook wel een neefje of een nichtje hebben gekregen. En zoals dat ging, zoals jouw broertje of zusje geboren is, of je neefje of je nichtje, zo is de Heer Jezus ook geboren. Eigenlijk op dezelfde manier. Er was eigenlijk weinig verschil. En als je naar de Heer Jezus keek, toen hij in de kribbe lag in Bethlehem, ja, dan zag je eigenlijk niet heel veel bijzonders aan hem. Dat de Heer Jezus bijzonder is, dat zie je eigenlijk alleen door het geloof. Met de bril van het geloof, zou je kunnen zeggen. Met het oog van het geloof. Nu is de geboorte van ieder kind is een wonder. Dat zult u hopelijk meteen met me eens zijn. En Ja, als je zo'n kindje ziet liggen in de wieg, dan kan je erover verbazen. Hè? Hoe is het mogelijk dat zo'n kind geboren wordt, dat wij allemaal zo geboren zijn. Een wonder van God, nieuw leven. Maar de geboorte van de Heer Jezus is toch nog een veel groter wonder dan de geboorte van wie dan ook. Hij is geboren net als wij, jazeker, maar hij is wel op een totaal andere manier ontvangen. Hij werd ontvangen in de schoot van zijn moeder, anders dan u en ik. Want hij is ontvangen door een bovennatuurlijk ingrijpen van God, door het werk van God, de Heilige Geest. Dat belijden we hier. En het is altijd een wonder als een zaadcel en een eicel versmelten, als er daaruit een kindje mag groeien in de baarmoeder, in de schoot van hun moeder. En we zingen het ook wel eens, hè? We zingen ook over dat wonder met Psalm 138 bijvoorbeeld. Ik ben verbazend voortgebracht en u, Heere God, hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. Maar nog veel meer geldt dat eigenlijk van de Heer Jezus. Hij is nog veel wonderlijker voortgebracht dan u en ik. Maria, moeder van de Heer Jezus. Zonder dat er een man, zonder dat er het zaad van de man aan te pas kwam. Hij werd ontvangen door de Heilige Geest. Het is, gemeente, een groot en een diep geheim. Waar we eigenlijk ook niet... Ja, we mogen erover nadenken natuurlijk, dat mag. En je mag erover mediteren. Het is zelfs wel goed om dat te doen, hè? Geleid door de Heilige Geest. Maar, gemeente, we kunnen dit geheim niet peilen, we kunnen dit geheim niet analyseren. We kunnen dit geheim nooit klein krijgen, we kunnen er niet in doordringen. Daar is het te wonderlijk voor. En dat moeten we ook niet willen, hè? Daar is het ook te teer en daar is het ook te heilig voor. Ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit haar maagd Maria. Twee heerlijke heilsfeiten, daden van God. Groot geheim, zaak van geloof, jawel, en van aanbidding. En gemeente, misschien is het ook wel, hè, omdat ons verstand er uiteindelijk niet bij kan, dat er ook de hele kerkgeschiedenis door mensen geweest zijn die zich, ja, eigenlijk tegen die belijdenis verzet hebben. Die zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Een maagd die zwanger wordt. Een maagd die een kind baart. En ook hier zijn er wel weer mensen geweest die geprobeerd hebben dat toch wat aannemelijk te maken. Maar het is niet te verklaren, gemeente. Een maagd die een kind ter wereld brengt, dat kan helemaal niet. Volgens onze gewone en wetenschappelijke kennis van de natuur is dat gewoon onmogelijk. Ja, dat moeten we ook blijven zeggen, denk ik. Dit is onmogelijk. Volgens de gewone natuurwetten. Laten we de onmogelijkheid van deze feiten laten staan en er niets aan afdoen. Want het is ook, gemeente, een wonder. Laten we het wonder laten. Dat dit onmogelijk is, dat wijst ons er ook op dat hier wat bijzonders aan de hand is. En dat wijst ons er ook op hoe bijzonder de Heer Jezus is. En misschien, gemeente, is het trouwens niet alleen omdat wij het niet kunnen begrijpen dat er verzet tegen is. Hè? Dat mensen er moeite mee hebben om dit te geloven, dat mensen het ontkennen. Zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat ze niet willen erkennen hoe bijzonder de Heer Jezus is? Want laten we nou wel wezen, als u dat nou echt gelooft, hè? Als jij dat nou echt gelooft, deze middag, dat zo omstreeks het jaar nul, de Heilige Geest, de Heer Jezus ontvangen deed worden uit de maagd Maria, geboren deed worden uit haar. Ja, dan moet je daar natuurlijk wat mee. Dan kun je niet zeggen, ja, daar kan ik wel aan voorbij leven. Als de Heer Jezus dan zo geboren werd en zo ontvangen werd, dan is hij zelf zo bijzonder. Dan moet ik ook iets met hem. Dan kan ik hem niet negeren in mijn leven. En natuurlijk, mensen doen dat. Mensen zeggen, ja, het is gewoon niet waar. En dan gaan ze weer verder en dan kunnen ze weer verder met hun leven. Weet je, wat is het wonder als wij door het geloof zicht krijgen hierop. Het wonder van het ontvangen en geboren worden van de Heer Jezus.
Als we daardoor ook zicht krijgen op de Heer Jezus zelf. We hebben samen gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes wil ons ook duidelijk maken hoe bijzonder de Heer Jezus is. En dat doet hij meteen eigenlijk vanaf het begin van zijn boek. Johannes vertelt op een andere manier over de geboorte van de Heer Jezus als de andere evangelisten. Matthäus en Lucas. Hij geeft ons een adembenemende uitleg van wat er gebeurde eigenlijk toen de Heer Jezus ontvangen en geboren werd. Hij schrijft het eigenlijk zo, en ik weet niet of u het nog voor zich hebt, maar dan zou u het mee kunnen lezen in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. Johannes brengt met dat ene korte zinnetje dit heilsfeit onder woorden. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Dat we belijden, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Het woord is vlees geworden, de eeuwige Zoon van God, zegt onze catechismus. Die waarachtig en eeuwig God is. Hij heeft een echt menselijke natuur aangenomen. Weet je, hoe bijzonder is de Heer Jezus? Hij is de eeuwige Zoon van God, het woord. Waardoor God de wereld geschapen heeft. Nee, laten we nooit lage gedachten van de Heer Jezus hebben. Laten we altijd eerbiedig en met ontzag aan hem denken en over hem spreken. Hij is de eeuwige Zoon van God. Eeuwig bij de Vader. Zelf waarachtig en eeuwig God. En als Zoon van God is de Heer Jezus inderdaad ook eeuwig, hè? Dat woordje eeuwig, dat wordt twee keer herhaald in vraag en antwoord 35. Eeuwig. Nou, daar heb ik de vorige keer dat ik over de catechismus spreek ook iets over proberen uit te leggen. Maar ja, eigenlijk is dat ook niet uit te leggen. Hè? Wat houdt dat nou in, eeuwig? Nou, laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen. Er was geen moment waarop de Heer Jezus er niet was. Hij is even eeuwig als God de Vader zelf. En nu wilde de Heer Jezus Christus, die God is, en die in de eeuwigheid bij de Vader is, en één is met de Vader, die wil in de tijd geboren worden zoals een mens, u en ik, geboren zijn. En hij werd geboren uit de maagd Maria, een eenvoudig meisje uit Palestina. Gemeente, het is niet te zeggen en niet uit te leggen wat dit inhoudt. Ja, eigenlijk kunnen we er alleen maar een beetje over stamelen en over hakkelen. Dat de eeuwige Zoon van God in de tijd komt. De geboorte van de Heer Jezus, zo uniek. Omdat hij de eeuwige Zoon van God is, daar is niets mee te vergelijken. Nou is dat natuurlijk wel geprobeerd. Ja, hoe moet je dit uitleggen? Hoe kun je dit uitleggen? Ik kwam een voorbeeld tegen, gemeente, en ja, laat ik het maar gewoon aan u meegeven. Ik kwam een voorbeeld tegen van eigenlijk een prins. Hè? Neem je maar even een prins in gedachten. Die in een schitterend paleis woont. En nou is er een dag waarop die prins vertrekt. Hij gaat naar een ver land. En in dat land laat hij niemand merken dat hij van hoge afkomst is. Hij stelt zich niet aan als een prins. Hij doet heel gewoon. Op zijn paspoort staat niet dat hij een prins is. Hij draagt geen dure kleren. Hij rijdt niet in een luxe wagen. Hij neemt gewoon de bus of de trein. En in dat land gaat hij ook niet naar de rijken en aanzienlijken om te socializen en te netwerken. Nee, hij gaat naar de sloppenwijken en hij gaat werken bij de armsten van de armsten. De zwervers. En die zoekt hij op. En de mensen in de gevangenis, daar gaat hij langs, die misdaden hebben gepleegd. Nou gemeente, het is maar een beeld, hè. Het is maar een zwak beeld, een zeer zwak beeld voor wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij is de enige Zoon van God, die de heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid van zijn Vader verlaten heeft. En hij kwam hier, op deze wereld. De mensen hadden het helemaal niet door wie hij was. Dat hij de Zoon van God was. Alleen mensen die hem beter leerden kennen. En in wiens hart de Heilige Geest werkte. Ja, voor hen gingen de ogen open en ze ontdekten er even iets van. Vorige keer heb ik het gehad over Petrus. Petrus die het beleed en het zei, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Zo kwam de Heer Jezus op deze aarde. Ontvangen en geboren. En de Heer Jezus heeft nog veel meer gedaan dan zo'n prins ooit zou kunnen doen. De Heer Jezus, hij heeft de schuld van mensen die ten dode opgeschreven waren op zich genomen. Hij gaf zijn leven voor hen om hen met God te verzoenen. De Heer Jezus is uniek. Zijn ontvangenis en geboorte, uniek. Nou gemeente, laat ik nog proberen om daar iets over te zeggen. En dan ga ik een vraag stellen. Laat ik het maar vragen. Kunt u of kun jij zich nog herinneren dat u geboren werd? Nou, ik denk als ik dat vraag dat iedereen zegt, nee, dat weet ik niet meer. Ja, natuurlijk, je was er wel bij, toch? Ja, je was er wel, maar ik kan me niet meer herinneren, oké. Nou, dan nog een vraag. Heb jij, jongens en meisjes, heb jij ervoor gekozen om geboren te worden? Heb je ervoor gekozen om ontvangen te worden en te ontstaan in de baarmoeder van je? Nee, natuurlijk niet, zeg je. Dat is duidelijk, denk ik, voor iedereen van ons. Hè? Niemand van ons heeft ervoor gekozen om te ontstaan en geboren te worden. Dat wij geboren zijn, ja, dat is ons overkomen, zou je kunnen zeggen. En we mogen dankbaar zijn dat we er zijn en dat de Heere God ons het leven geeft en dat hij ons geschapen heeft. Wij konden er helemaal niet voor kiezen om te ontstaan. Wij konden er niet voor kiezen om ontvangen en geboren te worden. Want voordat we ontvangen en geboren werden, ja, toen waren we er helemaal niet. En niet alleen ons lichaam was er niet, onze ziel was er ook niet. Hè? We kunnen niet zeggen dat onze ziel er al was voordat ons lichaam er was. Voordat wij ontvangen werden, voordat wij verwekt werden. We hebben er niet voor gekozen. Maar gemeente, nou heeft de Heer Jezus, die heeft er wel voor gekozen. Dat is een wonderlijke gedachte. De Heer Jezus heeft ervoor gekozen om geboren te worden. Om ontvangen en geboren te worden. Want de Heer Jezus, die was er altijd al. Hij is de eeuwige Zoon van God. En mag ik het heel menselijk zeggen, gemeente, hij heeft met de Vader en met de Heilige Geest in de eeuwigheid afgesproken dat hij geboren zou worden. Dat de Heer Jezus ontvangen en geboren werd, dat is hem niet overkomen. Nee, dat is een actieve daad van hem. Zowel zijn ontvangen worden als zijn geboren worden. Daden van de Heer Jezus. En je kunt dan ook zeggen, hè, dat we als we, ja, dat we nu in de catechismus gekomen zijn en in de geloofsbelijdenis gekomen zijn bij het werk van de Heer Jezus. We hebben stilgestaan bij zijn naam en nu bij het werk. Dat is ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar ook zijn ontvangen worden, ook zijn geboren worden is zijn werk. En de catechismus die legt dat ook uit, die legt daar ook de nadruk op, hè, in dat antwoord, in dat eerste antwoord van zondag 14. Legt er ook de nadruk op wat hij gedaan heeft. Hij heeft iets gedaan. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Nou, aannemen, dat is ook een daad. Dat is iets actiefs. Een daad waar de Heer Jezus voor gekozen heeft. De Heer Jezus was actief in zijn aannemen van vlees en bloed. Actief in zijn ontvangen en geboren worden. Gemeente, is dat niet ontzettend bijzonder? Als je daarover nadenkt, dat de Heer Jezus ervoor koos om geboren te worden. Er zijn wel eens mensen, nou laat ik maar een Bijbels voorbeeld nemen. Job. Job die vervloekt de dag dat hij geboren werd. Hij zegt, was dat maar nooit gebeurd. En zo kunnen er ook wel eens mensen zijn die zo diep zitten, dat ze dat denken, was ik nou maar nooit geboren. Nou, ik hoop, gemeente, dat, ja, dat u daarvoor bewaard blijft en dat u dat niet, zo hoeft te beleven, hè. En dat u zich mag verblijden omdat u er bent en dat u daar dankbaar voor mag zijn. Maar de Heer Jezus, hij koos ervoor om geboren te worden en dat terwijl hij ook wist hoe zijn leven daarna eruit zou zien. Geen makkelijk leven, hè. Daar koos hij niet voor. Hij koos niet voor dat leven van die prins in het paleis. Hij koos voor het leven, ja, van een arme man die gekruisigd werd, geminacht, verstoten. Dat maakt het eigenlijk nog bijzonderder als je dat erbij bedenkt. De Heer Jezus wilde geboren worden. Niet in een wereld waar niks mis is. Niet in een wereld zoals de Heer God hem geschapen heeft. Niet in het paradijs zoals Adam was. Nee, hij werd geboren in een wereld, ja, waar wij in leven. In die wereld kwam hij. Waarom? Waarom koos hij daarvoor? Waarom deed hij dit? Om zondaren zalig te maken. Omdat alleen door mens te worden hij in de plaats van zondaren kon gaan staan. Om in hun plaats ook aan de wet van God genoeg te doen. Aan het recht van God te voldoen. Daarom heeft hij vlees en bloed aangenomen. En gemeente, voor alle duidelijkheid. Als er staat dat hij vlees en bloed heeft aangenomen, dan betekent dat niet alleen dat hij een lichaam aannam. Er zijn wel eens mensen die dat zo denken. Hè? Die denken dan, ja, de Heer Jezus die was er altijd al. Hè? Dus ja, hij heeft een lichaam aangenomen. Dat had hij nog niet. Nee, gemeente, hij heeft ook een menselijke ziel aangenomen. Hij heeft de hele menselijke natuur aangenomen. Kijk, vlees en bloed, dan denk je natuurlijk al snel aan je lichaam. Hè? Je lichaam bestaat uit vlees en bloed. Maar daar gaat het hier in de catechismus niet om. Hè? Het gaat hier om de hele menselijke natuur. Zowel ook de menselijke ziel als ook het menselijk lichaam. De Heer Jezus was helemaal mens, net zoals u en ik. Hij was niet een mens met een lichaam en een goddelijke ziel. Nee. God en mens in één persoon. En hij weet daarom ook, hè, wat wij meemaken. We hebben het net ook gezongen, het viel me op in dat weeklang lied. Hij heeft ook verdriet gehad, hij heeft ook pijn gehad, hij heeft ook blijdschap gekend. Al die menselijke emoties die wij allemaal meemaken, die zijn ook allemaal door hem heen gegaan. Mens zoals u en ik. Precies hetzelfde. Nou ja, precies hetzelfde. Op één uitzondering na. Hij werd geboren zonder zonde. Hij nam de menselijke natuur aan. Ontvangen en geboren zonder enige zonde. De eeuwige Zoon van God. Mens geworden. Ons vlees en bloed. Ja, zegt Johannes. Het woord is vlees geworden. Johannes schrijft niet het woord is mens geworden. Had hij ook kunnen schrijven. Maar vlees, was vlees. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat weten we allemaal toch? Als je, ja, er is hier zelfs iemand die werkt bij de slager. Hè, of anders dan kun je misschien bij Slager Franken kun je misschien je vlees kopen. Nou, dan ga je daar naartoe, dan neem je, ja, weet ik het, een half onsje runder gehakt, ik noem maar wat. En wat doe je dan als je thuis komt? Nou, dan leg je het in de koelkast. Als je niet meteen die gehaktbal klaar gaat maken, dan leg je het in de koelkast. Toch? Waarom? Waarom leg je het in de koelkast? Nou, als je het buiten de koelkast bewaart, je legt het gewoon in het keukenkastje. Ja, dan hoef je niet lang te wachten, dan is dat vlees is compleet bedorven. Nou, dat is het kenmerk van vlees, hè? Dat wisten ze natuurlijk in de Bijbelse tijden heel goed. Dat vlees, daar moet je mee uitkijken. Want vlees, dat bederft, voordat je het weet. Vlees is aan bederf onderhevig. Nou, daar staat het woordje vlees voor in de Bijbel. Mensen, zoals ze aan het bederf onderhevig zijn aan de dood, hè? Als een mens sterft, dan is hij niets anders dan vlees. Hij is onderworpen aan, ja, aan wat erachter zit, achter de dood. Aan de zonde en aan de duivel. En nou staat er dus dat de Heer Jezus het woord vlees geworden is. Bewust en actief heeft hij dat vlees en heeft hij ons bloed ook aangenomen. En niet zo dat hij zelf zonde gekend heeft en gedaan heeft, dat niet. Hij kwam in deze wereld. En hij kwam wel in onze positie. Dat wil zeggen in een positie tegenover God. Zoals wij er voor God aan toe zijn. In die toestand kwam hij. Toen hij ontvangen en geboren werd. Toen hij vlees en bloed aannam. Nou, hoe is dat, gemeente? Hoe zijn wij er nou eigenlijk aan toe? Hoe bent u er aan toe vanmiddag? Jij. Dat is onze positie. Ja, wij zijn schuldig. Schuldig. De Heer Jezus kwam in die positie. In die staat. In die toestand. Ja, en misschien is er wel iemand hier vanmiddag of iemand die meekijkt die zegt, ja, dat is zo. Zo ervaar ik dat ook. Ik ben een mens die schuldig staat tegenover de Heer. Ik heb God niet gegeven wat ik hem geven moest. En alles wat de Heer mij gegeven heeft, waar ik hem mee de eer en de lof en de dank had moeten geven, dat heb ik niet gedaan. Mijn leven. Dus niet naar die 10 geboden, heb ik niet naar die 10 geboden ingericht. Ja, dat is waar. Zo sta ik tegenover God. Maar gemeente, wat is het dan een heerlijk nieuws? Dat de Heer Jezus Christus geboren wilde worden. Dat hij vlees en bloed wilde aannemen. Dat hij ontvangen wilde worden uit de maagd Maria. Wat is dit een heerlijk evangelie. Het woord is vlees geworden. En de eeuwige Zoon van God nam ons vlees en bloed aan. Nou gemeente, nou komen we ook bij de tweede vraag van die zondag, hè? Want er is nog een vraag die de catechisme stelt, namelijk de vraag naar het nut. Welke nuttigheid verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Ja, misschien kun je het zo heel eenvoudig zo zeggen. En de catechisme in gewone taal zegt het volgens mij ook zo. En wat heb jij eraan dat de Heer Jezus zo heilig en rein ontvangen en geboren werd? En onze catechisme zal die vraag de komende zondagen nog vaker stellen. Hè? Wat heb je daar nou aan? Je kunt het geloven. Maar wat betekent dat dan voor jou? Het gaat er niet zozeer om van ja, wat kan ik er nou uithalen? Hè? Zo kan het misschien een beetje klinken, een beetje zakelijk. Zo van nou voor wat hoort wat. Maar dat is natuurlijk niet bedoeld. Nee, maar gemeente, het is wel degelijk zo dat het geloof in de Heer Jezus, dat heeft nut. Dat betekent iets. Dat betekent alles. Het geloof in de Heer Jezus. Ja, dat heeft betekenis voor je bestaan. Dat geeft troost, dat geeft houvast. Zowel in het leven nu, als ook in het sterven. Het moet goed zijn tussen ons en God. Daar gaat het om. Dat het goed is. Het moet goed zijn tussen God en ons. Waarom? Om voor hem te kunnen leven. Nou ja, vanmorgen ging het over dat dienstknecht zijn. Ja, je kunt alleen iemand dienen die je ook. Ja, dat is niet tegen je zin in. Nee, dat is dienen uit liefde. Daarom moet het goed komen, gemeente. Ja, het zit niet automatisch goed, hè. Het kan alleen goed komen doordat wij delen in dat werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het kan alleen goed komen door dat ware geloof in hem. Wat hij gedaan heeft, ook in zijn ontvangen en geboren worden, dat moet nou aan ons toegepast worden. En dat wil hij ook zelf toepassen, want hij is een middelaar van verwerving en van toepassing. Nou, daar kom ik nog wel een keer op. Hij zorgt er zelf voor dat je het nut van wat hij gedaan heeft, dat je dat ook ontvangt in je leven. Nou, daar heeft hij ook zijn Heilige Geest voor uitgezonden en zendt hij zijn Heilige Geest voor uit. Moet in je leven goed komen. Om te kunnen leven, maar ook om te kunnen sterven. Denk je daar wel eens aan? Dat je ook een keer sterven moet? En God ontmoeten? Dat is de werkelijkheid. Voor ons allemaal. En de catechismus wil ons duidelijk maken. En steeds weer ook duidelijk maken in allerlei toonaarden. Wat de Heer Jezus gedaan heeft. Ook in zijn ontvangen en geboren worden. Daar heb je nou echt iets aan. Zowel in het leven van iedere dag. Als ook in het sterven. Dat is toch een gedachte, hè, gemeente. Als nou al het andere wegvalt. Stel het je eens voor. Het is niet gezegd dat we een sterfbed krijgen. Maar stel je eens voor dat je daar ligt. En wat blijft er dan over? Nou, blijft alleen het werk van de Heer Jezus over. Dan blijft alleen over wat Hij gedaan heeft. Dat Hij ontvangen en geboren werd. Dat Hij gestorven is. Kijk, dan blijft er niks anders over dan dat je zegt, Jezus, uw verzoenend lijden, dat is het rustpunt van mijn hart. En wat een troost, hè? Als je zo mag weten geborgen te zijn in Hem. Wat is dat een wonder. Zelfs in de dood biedt dat houvast. Nou, er zijn misschien heel veel dingen waar je blij van kan worden. Heel veel dingen waar je houvast aan kan hebben. Maar er is weinig waar je houvast aan hebt op het uur van de dood. Maar hier wel aan. Geweten, wat een troost. Daar gaat het om in de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? En nou noemt de catechismus in het antwoord op die vraag van wat heb je er nou aan, eigenlijk twee dingen. En allereerst wordt er gezegd dat Hij onze middelaar is. En ten tweede dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Nou, heel kort nog over deze dingen. Laten we maar even met het laatste beginnen. Het gaat hier over mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben. Nou, wat denkt u, wat denk jij, als je dit hoort? Mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben. Ja, dat zijn toch weer van die zware woorden, vindt u niet? Geloof je het? Geloven we dat vanmiddag echt met elkaar, gemeente? Dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Ik word niet heilig en rein ontvangen en geboren, zoals de Heer Jezus wel. Integendeel. In zonde. Ontvangen en geboren. Gemeente, wat betekent dat? Nou, laat ik eerst maar zeggen wat het niet betekent. Het betekent niet dat ontvangen en geboren worden in zichzelf iets zondigs zou zijn. Dat is het niet, hè? Ik heb al gezegd, dat je er bent, daar mag je de Heere God voor danken. Dat je ontvangen bent en geboren bent, ja, dat heeft de Heere God zelf in de natuur gelegd. Zo heeft Hij ons geschapen. Dat is de manier waarop er mensen komen, hè? Dus dat is op zich, dat is helemaal goed. Daar is niks mis mee. Daar mogen de Heere alleen maar voor danken en loven en prijzen. Maar het bestaan zelf is niet verkeerd. Maar nou is wel de zonde erbij gekomen. En de zonde is nou eigenlijk juist de ontkenning van wat God wil. De zonde is nou juist dat wat die goede schepping van God bederft. In zonde ontvangen en geboren, dat wil niet zeggen, hè, dat je ouders overspel gepleegd hebben, dat zijn ook nog wel eens mensen die dan denken, ja, dan ben je in zonde ontvangen en geboren. Nee, in zonde ontvangen en geboren wil zeggen dat we niet meer zijn zoals God ons hebben wil. Wil zeggen dat we inderdaad één brok zonde zijn, nog voordat we geboren worden, nog voordat we iets verkeerds kunnen doen zelf. Al op het moment dat we ontvangen worden, vanaf het moment van mijn ontvangenis. Nou, daar kun je best moeilijk mee hebben, toch? Met zo'n stevige uitdrukking. Eén brok zonde, al van het moment van je ontvangenis. Ik weet wel van een mevrouw in Veenendaal, die kreeg een kind. Ja, dat is ook al wel, nou, dat is al wel 50, misschien wel 60 jaar geleden hoor. Ik heb het ook maar uit de overlevering. En de ouderlingen die begonnen daarover, op huisbezoek. Dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Nou, ze heeft die ouderlingen het huis uitgejaagd. Dat wou ze niet horen. Daar is met mijn kind is niks mis. Dat zei ze. Ja, het is misschien ook dat is misschien moeilijk te begrijpen. En misschien herkent u dat wel, dat er ook in uw hartje of in jouw hart wel iets van verzet tegen zit. Hè? Kijk, dat is misschien ook precies een bewijs dat het waar is. Dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. Meent u, dit is geen uitdrukking die onze catechismus verzonnen heeft. Of Calvijn of zo. Nee, het zijn woorden uit de Bijbel. Het zijn woorden die David gebruikt heeft in Psalm 51. He, daar zegt hij het. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Nou, die Psalm 51, we hebben hem ook gehoord. Zingen kon helaas niet, maar u weet misschien dat die gedicht is nadat David overspel gepleegd had met Batsheba, zijn buurvrouw. En nadat hij zijn buurman vermoord had. En nadat de profeet Nathan ook tot hem gekomen was en het tegen hem gezegd heeft, u bent die man. David wist natuurlijk heel goed wat hij verkeerd gedaan had. Hij wist natuurlijk heel goed dat dat zonde was tegen God. En dan begint David zich niet te verontschuldigen met, ja, maar ze was ook zo mooi en ja, en de man die was er toch ook niet. En nou ja, nee. David die neemt de volle verantwoordelijkheid en hij beleidt het eerlijk aan de Heere. Hij zegt het in die psalm, hè, tegen u alleen heb ik gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar gemeente, dan gaat David verder, hij blijft niet staan. Misschien doen wij dat wel eens veel te veel. Hij blijft niet staan bij de zonde van de daad. Bij wat hij gedaan heeft. Maar hij weet, kijk, wat ik doe, dat komt ergens vandaan. Dat komt uit mijn motieven. Dat komt uit mijn verlangens. Dat komt uit mijn hart. David weet dat de zonde dieper zit dan alleen in die fout die hij af en toe misschien maakt. David weet dat de zonde uit zijn hart voorkomt en hij weet, daar zit het probleem. Weet u het ook? Weet jij het? Ja, die zonde, die praat David niet goed en dat vindt hij verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. Dat is het ook. Maar er is iets, dat is nog verschrikkelijker, want het komt voort uit een hart wat niet deugt. En dan beleidt David, zoals we het dan in de berijming zeggen, hè, het is niet alleen dit kwaad, moord en overspel, dat roept om straf. Nee, zegt die Heer, het is nog veel en veel erger met mij. Nog erger, ja, zegt hij. Ik ben zelfs in ongerechtigheid geboren en mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, al van het uur van mijn ontvangenis af. Dat kwaad zit zo diep, daar ben ik mee geboren. Daar ben ik in ontvangen. David voelt de verdorvenheid van zijn hart. Tot in het diepst van mijn wezen. Verdorven voor God. Ik ben, Heere God, een zondig mens. En zo sta ik voor Gods aangezicht. En zo kijkt God naar mij en naar u en naar jou. Dan kan ik heel netjes leven. Kan ik goed zijn voor mijn naaste en voor mijn cavia en voor weet ik het wat, gemeente. En anderen kunnen nog tegen me opkijken en kunnen nog een voorbeeld aan me nemen. En ik kan godsdienstig zijn, ook op allerlei manieren. En vroom en braaf en bidden en Bijbel lezen en oh, noemt u het maar op. Maar buiten de Heer Jezus ziet God mij als een zondaar. Ik heb genade nodig. De genade van de schuldvergeving en van de verzoening met God, al leef ik onberispelijk. En hier staat nu, gemeente, dat de Heer Jezus onze middelaar is. Vanmorgen ging het erover, vanmiddag opnieuw. Hij is onze middelaar geworden, doordat hij ontvangen en geboren is. Hij is God en mens in één persoon en daarom kan hij ook God en mensen bij elkaar brengen. Want dat is het werk van een middelaar. En om dat te doen, heeft hij zijn eigen vlees en bloed geofferd. Heeft hij zijn bloed gestort. Gemeente, er is een middelaar. Dat hij onze middelaar is, dat heb ik eraan. Aan wat er gebeurd is toen hij ontvangen en geboren werd. En wat hebben deze middelaar hard nodig, u en ik. Buiten die middelaar kunnen wij voor God niet bestaan. Buiten de Heer Jezus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar nu wil de Heere God niet dat wij buiten de Heer Jezus zullen blijven. Hij wil dat wij ons bekeren en leven. God heeft geen lust aan de dood van een zondaar. En nu laat God zelf ons ook vandaag de Heer Jezus aanbieden. Verkondigen als middelaar. Maar ook aanbieden. Gemeente, dan komt het er natuurlijk voor ons allemaal op aan dat we deze middelaar nodig krijgen. En dat we oog krijgen voor deze middelaar. En dat we door het geloof ook gebruik gaan maken van hem. En dat wij door het geloof ook door hem tot God gaan. Dat we tot hem de toevlucht nemen met al die schuld en zonde. Met je boze hart. Met je zondige daden. Maar ook met die zonde en schuld waarin ik ontvangen en geboren ben. Dat ik zo tot hem vlucht. En wat een wonder, gemeente, bij de Heer Jezus. Door het ware geloof mag ontvangen onder de prediking. Uit de hand van God zelf. En je mag hem omhelzen. En daar krijg je nou het nut van deze middelaar. Ook van zijn ontvangenis en geboorte. Daar ontvangen we, zo mag ik het ook zeggen, de weldaden van hem. En ook deze weldaad, waar het hier over gaat. Dat hij met zijn onschuld en zijn volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geworden ben, voor Gods aangezicht bedekt. Wat een wonder. Hij bedekt het. Wat mij voor ogen staat. Wat mij aanklaagt. Hij bedekt het. Gemeente, zou je hier niet om vragen? Dat je gewoon naar de Heer Jezus toe gaat en zegt: Heer Jezus, bedekt u ook mijn zonde en schuld. Ook die zonde en schuld waarin ik ontvangen en geboren ben. Met uw onschuld en uw volkomen heiligheid voor het aangezicht van God. Geeft u mij dat ik heilig en rein mag zijn voor Gods aangezicht. Gemeente, zalig die mens die dat mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En dat je wanbedrijf, maar ook die zonde waarin je ontvangen en geboren bent, voor het heilig oog van de Heere God is bedekt. Dat is wat God ons geven wil. U, jou en mij. En de zekerheid daarvan. Door het ware geloof. Blijf nou niet bij deze middelaar weg. Ga tot hem. Hij wordt u voorgesteld en hij wordt u aangeboden. En dan hoeven we niets mee te brengen. Nee, neem nou alleen maar die zonde en schuld mee die je hebt. En waar je helemaal onder zit. En vanmiddag zijn zondaren welkom bij hem? Hebt u, heb jij vanmiddag nog werk voor hem? Heb je werk voor de Heer Jezus? Heb je bedekking nodig? Het is er. Hij staat gereed om de grootste zondaar te ontvangen. En zalig ben je als je zo in hem gelooft. Als je in hem gelooft, die door de Heilige Geest ontvangen en uit de Maagd Maria geboren werd. Amen. Gemeente, laten we samen luisteren naar Psalm 32, vers 3. Psalm 32, derde vers. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed het. Niet even snel of zo, na ernstig overleg. Maar u nam mijn boze daden weg. Gemeente, laten we dat samen beluisteren. 32:3. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Lieve Heere, wij willen u danken dat u uw Zoon zond. Heer Jezus, dat u het wilde. Actief ontvangen en geboren worden. Dat u helemaal werd zoals wij zijn. Behalve de zonde. En dat is onze redding. U bent de grote Davidszoon. Ach, daar zou ook nog zoveel over te zeggen zijn. Zo hebt u ook uw vader, David, bedekt. Heren, er is bedekking. Er is wegneming. Onder het bloed. Onder uw heilige menselijke natuur. Heren. Ja, dan hebben we zo nodig dat u ons bedekt. En dat we helemaal achter u weg mogen schuilen, Heer Jezus. En dan in het oog van uw Vader. Helemaal heilig en rein. Heere, maakt u deze dingen werkelijkheid voor ons. Ze zijn werkelijkheid. Ons geloof is aangevochten, is zo vaak zo klein. We willen het versterken door de prediking van het geloof. En als het er nog niet is, ook werken. Dat we overtuigd raken van de uniekheid, de uniciteit van de Heer Jezus. Zijn bijzondere geboorte, zijn bijzondere ontvangenis wijzen ons daarop. Wie Hij toch is en wie Hij zijn wil voor mensen die geen voet hebben om op te staan tegenover een heilig en rechtvaardig God. Heren, geeft u dat dit ons leven is. Dat leven onder de bedekking. Dat leven uit de heilsfeiten. Dat leven uit het werk van de Heer Jezus. Heren, u kent ons. U kent ons allemaal en u weet hoe wij er tegenover staan. Geef, Heere God, dat wij ook deze week, als wij weer in het leven staan en als er weer zoveel op ons afkomt, dat we toch, Heere, hier nog eens aan mogen denken. Ja, dat wij steeds aan u mogen denken, Heer Jezus. En dat wij elke keer weer die bedekking mogen zoeken. En bij u, Heer Jezus, mogen schuilen. En wat een wonder dan, als u zelf ook ons overneemt en als u zelf ons ook getuigt in uw hart, in ons hart met die geest. Ja, Heren, wij bidden en vragen u zo om uw zegen over de woorden die we hoorden. Neem weg wat erin niet behulpzaam was, niet goed was. Zegen wat erin van u was, zegent u heel deze zondag. Als we tot tweemaal toe uw woorden mochten horen, Heren, dan bent u een rijke God. Dan is er bij u geen armoede, bij ons wel. En dan mogen we elke keer komen in onze armoede tot u, om door u rijk gemaakt te worden. Heere Jezus, u verliet uw hemelse heerlijkheid en rijkdom. Ja, om zo zwervers op te zoeken. Om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Om zalig te maken dat verloren is. O, wij loven en prijzen uw grote naam. Heren, we kunnen er alleen maar over stamelen, over deze heilsfeiten. En we kunnen u ook niet genoeg de eer en de lof ervan brengen. Eenmaal. U de lof en de eer te brengen die u waard bent om te krijgen. Want u hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heren, geef zo uw genade en de leiding van uw Heilige Geest. Alles wat we nodig hebben voor de week die voor ons ligt. Zegen ons en gedenk ons. Zie op ons in gunst van boven. En dat bidden wij. Achter het bloed. Achter de bedekking. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we samen luisteren naar Psalm 111, het vijfde vers. Psalm 111, vers 5. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. 111, het vijfde. in vrede. Verheft uw hart tot de Heere God. Ontvang zijn zegen, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.